Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik ben ook fan van verandering op een gegeven moment. En ik zou dolgraag inderdaad willen zien of Verstappen het in een Mercedes ook kan. Ik weet 99,999999% zeker dat hij dat kan. Maar je moet het nog even zien. En je moet het ook laten zien. En het wordt echt helemaal door elkaar geschud. Ja, dat mooi. Zou tof zijn.
Radio check.
Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië, op Jeddah.
Ja.
Maar Joost, we gaan het eigenlijk vooral over iets anders hebben deze podcast.
Ja, het Formule 1 is tegenwoordig een sport van bijzaken en de bijzaken beginnen hoofdzaken te worden. Dus we moeten toch weer het een en ander proberen te duiden en te bespreken en te vertellen wat we wel weten en wat we vooral niet weten.
Ja, want gaat Max Verstappen naar Mercedes?
Dat is zo'n vraag die we sowieso niet gaan beantwoorden. Dat kunnen de mensen alvast teleurstellen.
Aan het eind van de podcast
weet je nog steeds niks, maar je weet wel misschien wat meer over waarschijnlijkheden.
Ja, we gaan vooral de situatie even uitleggen. Want ik denk als je de Formule 1 goed volgt, dat je de geruchten inmiddels wel hebt gezien.
Ja.
Maar waarom? Bestaat de mogelijkheid dat Max Verstappen naar Mercedes gaat? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. En we gaan het natuurlijk over de Grand Prix hebben. Hoe staat iedereen ervoor? Dat doen we weer met het vaste team van De Bord Radio. Met mijzelf dus, Bas Scharwachter. En ik zit met jou, Joost Nederpelt, in de studio.
Veilig terug uit Bahrein.
Zeker, ja, goed dat je er weer bent. Maar we hebben een verslaggever ter plaatse. The one and only, Patrick Moeke.
Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Voorlopig nog veilig in Jeddah. Joost is veilig terug. Nou, ik nog niet, maar... Nee, het gaat allemaal nog goed, dus lekker doorgaan zo.
Is het wel een beetje te doen daar, Moeke, Saudi-Arabië? Het is voor de eerste dat nu.nl daar is, volgens mij. Dus ja, je moet toch even weten hoe het er allemaal is. Nee, nog een keertje. Ja. Sorry. Is het wel een beetje te doen daar, Moeke? Want nu.nl is daar voor het eerst. Lang zijn we er niet heen geweest. Ja, wat is je feeling daar?
Nou, het is toch wel heel anders dan de andere woestijnlanden waar ik ben geweest. Het is zeker geen Dubai of Qatar in Bahrein, ook niet in mindere mate. Nee, het is hier echt nog heel, hoe zeg je dat? Niet westers. Mensen spreken hier geen Engels. Je ziet heel erg dat Qatar en Bahrein en vooral Dubai, die zijn natuurlijk heel erg aan het verwestersen. Dus ik weet niet of dat een woord is, maar die gaan allemaal aan het bouwen en het moet allemaal iets kapitalistischer lijkt het te worden. En hier lopen ze wat, ze willen het hier wel gaan doen en ik denk over 10 jaar gaan ze dat, ziet het er hier al totaal anders uit. Maar je gaat hier echt nog een beetje terug in de tijd. Echt heel aparte gewaarwording.
Nou, terwijl ik net de nieuwe beelden heb gezien van het nieuwe circuit in Saoedi-Arabië, daar ga je absoluut niet terug in de tijd. Maar daar gaan we het misschien later in deze podcast nog even over hebben. Joost, allereerst de vraag der vragen. Gaat Max Verstappen naar Mercedes? Huh. Waar komt die vraag vandaan? Laat ik daarmee beginnen.
Dat is ook een hele goede vraag.
Ja. Allemaal vragen.
Vragen. Nee, kijk, je moet deze situatie zo rondom Red Bull en Horner en wat er allemaal nog meer speelt op de achtergrond. Dan moet je eigenlijk zo zien. Wij zien het als volgt. Wij beoordelen een voetbalwedstrijd, maar we zien eigenlijk alleen één van de twee strafschopgebieden.
Ja.
En wat daar gebeurt zien we. En wat er voor de rest buiten de rest van het veld allemaal gebeurt, dat zien we allemaal niet. Of dat horen we niet, of dat weten we niet.
Opeens komt die bal in beeld.
Komt die bal in beeld. Er zijn wat flarden wel bekend van wat er verder in de wedstrijd gebeurt. Weet je, we hebben voorzichtig radiocommentaar, maar van een onbetrouwbare zender.
Ja.
Zo moet je het een beetje zien. Ik denk dat er het simpelste scenario, of er zijn eigenlijk twee scenario's. Het ene scenario is dat er inderdaad zoveel gerommel is binnen Red Bull. Dat er clausules in Verstappen's contract staan. Nou, dat weten we. Dat was eigenlijk ook al een beetje bekend geworden de vorige keer toen er wat was met rondom Marco. Dat hij weg zou gaan. Helmut Marco weg zou gaan bij Red Bull.
Je gaat even snel, Joost.
Ga je snel?
Ja, vind ik wel.
Oké. Okay.
Het
leidt me in.
Ja, het leidt me in. Nou, je hebt het over een clausule in het contract van Max Verstappen.
Ja.
Dat kwam in één keer weer in de media, ook in Nederlandse media.
Ja,
waarop
jij
eigenlijk zei, ja, maar dat wisten we toch al.
Nou ja, dat Verstappen heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Wisten we niet, maar dat was al erg aannemelijk. Laat ik zo zeggen dat dat zo zou zijn. Want ja, die heeft natuurlijk zijn contract getekend met bepaalde voorwaarden om van Red Bull een topteam te houden. En we weten dat Verstappen sterk gelieerd is aan Helmut Marko. Helmut Marko heeft hem ooit de kans gegeven.
Ja.
Daar heeft hij heel veel aan te danken. En ik denk dat de Verstappen, want dan praten we hier over vader Jos en Max zelf, dat loyale mensen zijn. Dat hebben ze toen ook gewoon uitgesproken. Dus dat is één ding. Dat die mensen er dan moeten blijven om dat contract geldig te houden, dat is op zich niet zo vreemd. Ik denk dat veel Formule 1 contracten zo in elkaar zitten.
Ja.
En als het dan dreigt dat uit elkaar te vallen, wat we Jos Verstappen afgelopen weekend hebben horen zeggen dat nu aan de hand is, ja, dan is het niet zo vreemd dat er wordt gekeken naar andere opties.
Ja.
Dus dat is scenario 1. Scenario 2 heeft daar ook mee te maken, maar je kan natuurlijk ook beredeneren dat het gerucht van een vertrek van Verstappen, dat een middel is om druk te zetten om een bepaald ander lid van het team van Red Bull uiteindelijk toch weg te krijgen. Omdat dan degene die daar de besluiten over moeten nemen of het beslissing over moet nemen, denkt van, oh, Verstappen kwijt, dat willen we absoluut niet. Dus dan doen we maar de teambaas weg.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een reëel scenario dat speelt.
En dat is dus Christian Horner. Moeke, we hebben het in de vorige podcast daar uitgebreid over gehad. Zie je dat überhaupt eigenlijk voor je, dat Christian Horner Red Bull zou verlaten?
Nou, ik denk dat eigenlijk dat er heel veel mensen bij Red Bull zijn geweest. En misschien ook wel degene die foto's allemaal heeft gelekt, dat die al eigenlijk hadden verwacht dat hij weg zou zijn. Ik vind eigenlijk, als je ziet wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal over hem heen is gekomen, vind ik dat eigenlijk gekker, dat hij er gewoon nog steeds zit bij Red Bull. Het was voor Horner waarschijnlijk makkelijker geweest om op te stappen. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Hè? Er zijn nu zoveel krachten aan het spelen, waarbij dus ook de Verstappers gewoon betrokken zijn, waar Jos zich ook in heeft gemengd. Dat hele team gewoon op zijn kop staat. En eigenlijk het enige wat goed gaat is het sportieve aspect. Maar zelfs dat lijkt nu een beetje ondergeschikt te zijn.
Ja, want ja, het is gewoon een beetje een gekke week voor de Formule 1, Joost. Met dus de geruchten rondom Horner. Maar het lijkt er toch wel een beetje op dat er vanuit allemaal anonieme bronnen en nu dit verhaal met Jos Verstappen ook weer.
Ja, dat was niet anoniem. Dat was juist het opvallende van. Kijk, heel veel de link met Jos Verstappen werd natuurlijk enorm veel gelegd al de afgelopen weken. Dat die erachter zou zitten.
Ja, als een kwade genius.
Ja, daar heb ik nooit enig bewijs voor gezien.
Hij heeft het zelf ontkend.
Hij heeft het zelf ontkend. Ja. Dus mensen denken, kijk, we weten dus wel dat Jos Verstappen een goede band heeft met de Telegraaf. Dat is geen nieuws, dat kunnen, want hij is er ook columnist geweest en zo. Die gaan lang terug. Maar ja, om dan te denken dat dat één op één zo is als de Telegraaf, want die brachten dit natuurlijk als eerste in de wereld. Het nieuws van Horner, dat dan ook maar even gelijk uit de koker van Jos zou komen. Dat zou kunnen, maar dat is helemaal niet daarmee aangetoond.
Nee.
Laten we zo zeggen, er is van alles binnen Red Bull aan de hand. Wat ook niets te maken heeft met Jos en Max Verstappen, maar meer met de machtsstrijd bovenin het bedrijf.
Ja.
We weten dat Dietrich Mateschitz, de Oostenrijkse grote baas van het team eind 2022 is overleden. Maar er is nog een andere aanlouder, hoofdaanlouder. Dat is een Thai van wie ik de naam eerlijk gezegd niet kan uitspreken. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Dus mensen mogen hem zelf even googlen. Die heeft 51% van de aandelen.
Is van Red Bull, toch?
Ja, hij is in ieder geval een erfgenaam. Of hij het nou zelf is of zijn vader, die hebben het drankje zelf letterlijk ontwikkeld.
Ja.
En Dietrich Mateschitz heeft het groot gemaakt, gedistribueerd en dat soort dingen allemaal.
Okay.
Maar het meerderheidsbelang, of meerderheidszeggenschap dus ook, ligt bij de Thai.
Die was ook afgelopen weekend in Bahrein nog eens.
Want die zit heel duidelijk in het kamp Horner, dat is duidelijk. En ik heb ook een heel gerucht gelezen dat die Thai samen met Horner Red Bull Racing, Red Bull Technology, dus het paraplu bedrijf wat daarboven zit, los wil weken van de Red Bull Energy Drink fabrikant. En dat die daar een soort zelfstandig bedrijf van zou willen maken met Horner aan het roer. Dat is een sterk gerucht wat ik al vaker heb gehoord. En dat zou dan natuurlijk een weerstand kunnen stuiten van de Oostenrijkse kant van het bedrijf. En zo krijg je de machtsheid. Die machtsheid die gaat wel vrij ver. Dat is inmiddels wel duidelijk.
Ja.
En vroeg of laat gaat het natuurlijk een keer de mensen binnen het team raken. Zo'n hele hoge machtsheid. En dus ook Jos en Max Verstappen. Ja, die zijn natuurlijk toch al heel lang onderdeel van Red Bull. En die worden dan op een gegeven moment ook onderdeel van de strijd. Want als er twee kampen zijn, dan zit je altijd in één van de twee kampen.
Ja, ja, nu is het wel zo. Ik heb de aflevering van Lewis Hamilton van Drive to Survive gezien. Jij ook natuurlijk, Joost.
Ja.
Daar ging het met Lewis Hamilton over. De auto werkt niet zo goed of een beetje onvrede binnen het team. En dan zie je hem langzaam wel een beetje verschuiven van het team weg. Uiteindelijk, aan het eind van de aflevering verlengt hij zo'n contract, overigens.
Ja, maar wel met een heel kort contract.
2025.
Ja.
Maar in die aflevering komt ook steeds weer terug. Waar rook is vuur. De naam van Ferrari wordt in die uitzending van Drive to Survive ook genoemd.
Ja.
En ik voel een beetje moeken, mijn onderbuik. Hè, Max Verstappen naar Mercedes. Er worden steeds wat zaadjes geplant. En ja, je zou toch denken dat er echt iets speelt daaromheen.
Ja, dat zou je denken. Maar tegelijkertijd de belangrijkste reden voor Verstappen om juist niet te gaan. Hè, dat is misschien wel gewoon het sportieve aspect. Gewoon als je naar het sportieve plaatje kijkt. Verstappen heeft altijd gezegd van ik zou wel mijn hele leven voor dit team willen rijden. Ik denk ook dat ik dat gewoon ga doen. Dat is ook logisch hè, met dat contract wat hij nog heeft tot met 2028. En ja, jij zegt het over die signalen die je ziet. Die zie ik eigenlijk altijd bij Verstappen om hem heen. Maar ik heb het nog niet zelf bij Max zelf echt gezien. Ik ben ook heel benieuwd wat hij er morgen over gaat zeggen tijdens de mediadag. Of hij er iets over gaat zeggen. Want ja, eigenlijk heb ik nog nooit een signaal bij Verstappen zelf gezien. Dat hij weg wil, weggaat of überhaupt eraan denkt.
Nee, precies. Überhaupt dat hij wel eens zegt van nou, wie weet is er een andere mogelijkheid.
Nou ja,
zelfs dat heb je niet gehoord.
Zelfs dat zeg je niet.
Als je goed hebt geluisterd naar wat, of gelezen hebt wat Jos Verstappen zegt, dan zegt hij in ieder geval één ding heel duidelijk. Horner moet weg. En als Jos Verstappen dat denkt, kun je er ongeveer wel van uitgaan dat Max dat zelf ook denkt. En als ik nu terugdenk, hè, die woorden van Jos van zondagavond in mijn achterhoofd houdend. En we hadden woensdag hadden we een mediasessie bijvoorbeeld met Verstappen. Hij was heel erg ontwijkend aan het antwoorden sowieso over deze situatie, want hij wilde zelf geen onderdeel van zijn. Maar hij zei eigenlijk nergens heel erg hardop van nou, ik hoop zo dat dit allemaal goed komt voor Christian. En, want hij was een beetje op de vlakte, maar ik miste een beetje zo'n iets in zijn woorden van ik zou het heel erg vinden als Horner weggaat. Nee, en als dan zijn vader een paar dagen later zegt van nou ja, Horner moet weg, want hij is het probleem van alles.
Ja.
De oorzaak van deze problemen, dan kun je dat wel een beetje bij elkaar optellen natuurlijk.
Maar dan heb ik toch twee dingetjes voor jou, Joost, want dan lekker geen beelden uit. In het openbaar praat Jos Verstappen met Toto Wolff.
Ja, maar dat is niet voor het eerst of zo. Want Jos Verstappen en Toto Wolff praten wel vaker met elkaar. En,
dat weet ik.
En de terrassen van de hospitality van Red Bull en Mercedes zaten aan elkaar.
Ja.
Dus je kon ook zo van het terras van Red Bull zo het terras van Mercedes oplopen. Sterker, dat deden heel veel mensen. En dat deed dus ook Jos Verstappen. Nee, maar,
ja,
dus als je daar Toto Wolff ziet, dan ja, weet je, en dat is één ding. En aan de andere kant kun je ook denken, juist als het een drukmiddel is om Horner weg te krijgen, dan is je laten fotograferen met Toto Wolff misschien wel de slimste zet. Want dan, ja, iedereen is daar gevoelig voor beeld.
Zeker, maar dit is ook het beeld dat symbool staat voor de geruchten naar Mercedes.
Ja, nou ja, tuurlijk. Maar en dat Toto Wolff daarna een antwoord gaf wat niet helemaal uitsloot dat Verstappen kwam. Terwijl hij zei eigenlijk alleen maar, ja, Maxi kiest voor de snelste auto en die heeft Red Bull nu. Ja,
ja.
Ja.
Zag ik nog een ander beeld, Moeke? Ik zit helemaal in de complottheorie.
Ja,
hoor,
nee, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat je, als jij dan de complotten spuit, dan kunnen wij daarop reageren.
Ja, nee, maar dat is wel een beetje het doel van deze podcast. Om gewoon de situatie uit te leggen en het ook een beetje te nuanceren. Want er wordt nu al heel veel over gezegd.
Ja.
Maar Moeke, ik zag ook nog Flavio Briatore. Flavio, sorry. Die was dan weer met Red Bull aan het praten.
Met wie? Met Red Bull is geen persoon. Met wie dan?
Ook met Christian Horner.
Ja, met Horner. Ja,
ja. Maar goed, en volgens mij heeft hij ook in Monaco heeft hij ook met iemand gegeten. Ik weet niet meer met wie. Zal het met Helmut Marko geweest zijn? Weet ik niet. Maar in ieder geval, daar was ook beeld van. En die heeft tegenwoordig weer een beetje de belangen van Fernando Alonso.
Ja.
Ja.
Moeke. Dus dan denk ik weer, kijk, dan zijn ze ook alweer bezig met de volgende stap.
Ja, en nu weten we ook, Flavio is natuurlijk niet vies van een complotje. Hè? Dat is misschien wel de grootste dubieuze plannenmaker die er is in de paddock met Crashgate in 2009. Ja, nee, er gebeurt nu zo ongelooflijk veel in de Formule 1. Ik kwam laatst ik zag laatst staan. Het is wel gek, maar het is niet ondenkbaar dat we volgend jaar Hamilton bij Ferrari hebben, Verstappen in de Mercedes en Alonso in de Red Bull. Ja, wie dat een jaar geleden had gezegd was voor gek verklaard en misschien nu nog steeds. Maar het zou snel kunnen gaan. Overigens denk ik, het kan ook nog steeds gewoon met de sisser aflopen hoor, dit alles. Niet dat, ik geloof er niet zo in dat Horner dit gaat overleven, nog steeds niet eigenlijk. Maar ik geloof er ook nog steeds niet in dat Verstappen zomaar 1, 2, 3 weggaat. Want tussen, kijk, tussen dat vertrek van Horner en Verstappen naar Mercedes, ik geloof ook niet dat het zo hard is van de ene eruit of de andere eruit. Daar geloof ik ook nog niet helemaal in.
Ja, ik denk wel dat de kans dat Verstappen bij Red Bull blijft veel groter wordt als Horner weggaat.
Ja. Oh, ja, dat het daar wel een beetje... Stel voor, hij blijft aan.
En... Ja, dat is toch... Als je naar Jos Verstappen luistert, dan... die draait er niet omheen. Die wil gewoon dat Horner weggaat. En dan weet ik zeker dat... Ja, weet ik echt wel zeker dat Max dat ook vindt. En dus ja, nou ja, we gaan het zien. Ik denk dat... Ja, ze hebben wel een heel goed drukmiddel gevonden. In ieder geval als je dreigt met je allerbelangrijkste persoon binnen de organisatie. Want dat is Max.
De hele sport.
Ja, binnen de hele sport. In principe is dat zo. Als hij dan dreigt weg te gaan, dan moet zelfs zo'n Thaise eigenaar misschien denken van... dat zou wel een hele enorme aderlating zijn.
Ja.
Ik ga er voorlopig nog vanuit dat het verhaal Verstappen... Of ik ga er vanuit, ik schat de kans het grootste in dat dat een drukmiddel is... om te bewerkstelligen dat Horner weggaat.
En misschien heb je het in het begin een beetje uitgelegd... en heb ik niet helemaal opgelet. Maar wat is dan toch de reden waarom ze dan zo graag Horner weg willen hebben? Dat heeft toch niet allemaal met die appjes en uitgelekte dingen
nee,
te maken?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, nou ja, daarvan is die metafoor ook een beetje van dat voetbalveld... weet je, dat je de groot deel niet ziet. Want er, ja, het werd steeds wel duidelijk van... dit is niet alles wat er mis is met Horner. Ook dat kunnen we niet bewijzen. Dat is allemaal van horen zeggen. Ja. Nou ja, dat verhaal. Ik denk dat verhaal rondom die machtsstrijd bij Red Bull en dat die Thaise eigenaar misschien wel, ook dit kan ik allemaal niet 100% hard maken, maar dat die misschien wel Red Bull Racing los wil koppelen van Red Bull in Oostenrijk, dat op de achtergrond speelt. Ja, dat zijn wel dingen die dat je serieus moet rekening houden, dat het om meer gaat dan alleen een overspellige Horner.
Oké, nou we gaan het bijna over de Grand Prix van Saudi-Arabië hebben. Moeke, je hebt nog één ding toevoegen, zie ik.
Nog één ding toevoegen, ja. Ik denk als dit echt op de achtergrond speelt en Mercedes die zien een kansje om Verstappen binnen te loodsen, dan gaan ze daar natuurlijk voor. Hè. Dat, laat daar geen twijfel over bestaan. Er is een enorme smak geld nu vrijgekomen, ook omdat Hamilton wegloopt volgend jaar. Dat contract hoeft niet doorbetaald te worden. Mercedes wil ook gewoon graag een wereldkampioen in die auto hebben, al is het alleen maar ook om auto's te verkopen. Hè. Ik denk dat je dat belang niet moet onderschatten. Dus ik denk... als de Verstappers ook maar een signaal hebben gegeven van... hé, we hebben misschien wel oren om naar jullie te gaan. Dat Mercedes nu echt... er gaan nu zoveel krachten vrijkomen om hem dan los te weken daar. Dat je ook niet gek moet opkijken als ze wel gaat lukken opeens.
Oké, nou laatste ding hierover dan, Woeke. Verstappen in zo'n zwarte overal. Of grijs overal, wat ze tegenwoordig ook, wat ze ook hebben. Wat zeg je onderbuik daarover? Zou je dat leuk vinden?
Dat mooi vinden? Moekers onderbuik inderdaad.
Ja, ga eens even naar je onderbuik.
Dat zou toch de onderbuik zegt dat het fantastisch is natuurlijk. Dit is wat je wil. Gewoon, dan kan je eindelijk, ja, wat zeggen. We zien volgend jaar Hamilton in een Ferrari. Verstappen in een, nou we gaan misschien, in een Mercedes. Een andere topcoureur in een Red Bull. Ja, hier, dat wil je toch altijd, dat er een beetje geswitcht wordt bovenin. Hoe goed is iedereen nou echt? Rijdt Verstappen ze ook in die Mercedes weer overhoop? Of misschien toch niet? Ja, ja, dit, heerlijk, geweldig.
Ja, maar dat is wel, hè, Joost. Want dan krijgt hij waarschijnlijk niet de auto die hij in eerste instantie zou willen. Gaan we toch al een beetje vanuit, want Mercedes is nu het derde, vierde team.
Ja, dat wil ik zeggen wel bij dit is wilde speculatie. Ja, gewoon even, speculatie.
Dit willen mensen even horen.
Onderbuik, ja. 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 Stel dat. Ja, nee, ik zou het fantastisch. Ik ben het helemaal eens met Moeke. Ja, kijk, ik ben ook fan van verandering op een gegeven moment. En ik zou dolgraag inderdaad precies wat Moeke zegt willen zien. Of Verstappen het in de Mercedes ook kan. Ik weet 99,99999% zeker dat hij dat kan. Maar je moet het nog even zien. En je moet het ook laten zien. En... komt gewoon weer een hele nieuwe... Het wordt echt helemaal door elkaar geschud.
Ja,
dat zou tof zijn.
Ja, ik denk ook dat hij natuurlijk... als ik ook zelf ook mag speculeren. Hij krijgt natuurlijk niet de auto die hij wil. Dan krijg je weer misschien wel een beetje de oude Verstappen. Die gaat klagen, schelden over de boordradio. Alles is kut. Weet je wel, dat soort dingen.
Gewoon dan komt de competitieve geest komt weer heel erg naar boven. Dat komt hij nu ook al.
Ja, en dan wordt hij vierde, vijfde. En dan is het toch allemaal weer wat naar. En dan, als het allemaal zou gebeuren... Uiteindelijk groeit hij dan weer door nadat het misschien wel weer goed gaat. Of in 2026, de nieuwe reglementen. Dan wordt het allemaal weer goed.
Dat is ook nog een factor die we trouwens mee moeten rekenen. Vanaf 2026 gaat de Red Bull natuurlijk met een eigen motor rijden.
Ja.
En er sluit me het ook wel eens door dat niet helemaal op rolletjes verloopt. Dat zou natuurlijk ook een reden kunnen zijn om te denken, pak mijn biezen.
Hoeveel scenario's had je? Twee pas, toch? Dus dit scenario
is derde scenario, ja.
Ja. Okay. Ja.
Het is een ingewikkelde materie. En ik denk dat we nu nog maar 20% besproken heb.
Ja,
dat van, want ik heb nog veel meer verhalen gehoord. Maar dat allemaal van horen zeggen. En daar moeten we ook de mensen weer niet te veel mee lastigvallen.
Nee, maar we blijven er wel in duiken. Want dit kan een impuls voor de sport worden. Niet normaal. En ik denk ook dat het voor de Nederlandse following ook heel leuk zou zijn.
Ja, dus... maar ik ga er voor 70-65% nog vanuit dat dit gewoon een drukmiddel is om Horner weg te krijgen. Dat uiteindelijk gaat lukken. En dat Verstappen volgend jaar gewoon nog in de Red Bull rijdt.
Oké, dan gaan we het hebben over...
Want dat is op dit moment de snelste auto. Ja. Dus waarom zou die dan weggaan?
Ja,
we hebben het allemaal gezien afgelopen weekend, toch?
Ja, inderdaad.
Nee, en er zijn gerust wel tekenen dat er bij Mercedes en Ferrari stappen vooruit worden gezet. Maar daar moet je altijd nog rekening mee houden.
Dan is er zo nog wel een andere soap waar we het over gaan hebben. Maar we zetten hier even een streep onder. En we gaan door met de vooruitblik op de Grand Prix.
Oh ja, dan wordt ook nog gereden.
Ja, de vooruitblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Ja, want Moeke, we gaan racen op Jeddah. Ik zou je zeggen, ik heb vanmorgen nog even de samenvatting van 2021 teruggekeken. Met Hamilton en Verstappen. Hè? Sowieso aanraden voor iedereen. Omdat dat blijft gewoon iconisch. Het is wel een leuke baan ook.
Ja, nee, als je hier het vliegveld uitloopt. Je ziet meteen allerlei advertenties staan. Ik heb Formule 1 auto's gezien. Neppe Formule 1 auto's uiteraard. Maar ze adverteerden hiermee met de fastest street circuit in the world. En ik denk ook dat het zo is. Het is het snelste straatcircuit ter wereld. Goed vertaald. En
je spreekt ook aardig woordje over de grenzen.
Ja, ik wilde twee koorden mezelf praten. Ik denk, ja, zo, dat kan er goed mee door. Maar dat is zeker waard. Ik vind het ook gewoon voor een straatcircuit echt wel een spectaculaire baan. Ik was positief verrast ook na die eerste race die we daar gezien hadden. Wat volgens mij al gewoon een klassieke race is inmiddels in de Formule 1 geschiedenis.
Ja, want we hebben gelijk al hele mooie races gezien. Ook omdat hij in eerste instantie aan het eind van het seizoen zat. Dus, waar ik net aan refereerde, dat duel met Hamilton en Verstappen. Dat ze tegen elkaar aanbotsen en dat Verstappen toch wel... Ik heb hem nog eens... Je kijkt toch wat objectiever nu naar. Dat hij dat toch wel te heftig erin ging, Verstappen.
Ja, vooral verdedigend.
Verdedigend, ja. Eigenlijk sloeg dat nergens
op. Nee, want dat moment dat Hamilton achterop bij Verstappen reed, dat sloeg nergens op vanaf Hamilton.
Klopt.
Ja, dat was ook geen breaktest. Dat was gewoon, hij liet hem gewoon langs.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, maar toen, ik merk dan toch dat je er nu objectiever in staat.
Ja, zeker. Nee, op bepaalde punten dat hij zo hard verdedigde dat hij zelf ook de bocht miste. Ja. Maar dat zagen we hem afgelopen jaar in Las Vegas ook nog bij Leclerc doen. Dat doet hij wel vaker.
Ja, dat was weer. Maar vind ik ook alweer mooi.
Ja, het saai is ook maar saai. En Verstappen brengt altijd wel weer een beetje... daarom is het ook leuker als hij in het gevecht zit. Want er gebeuren meer dit soort dingen en dan... Ja, als hij alleen vooraan ruimt, dat is heel leuk voor hem. Maar daar hebben wij eigenlijk niet zoveel aan.
Nee. Nou, nee. We moeten het daar meteen over hebben. Want kijk, in Bahrein weten we dat Red Bull altijd snel is. Dat gaat misschien wel, tot er nieuwe regels zijn, gaat dat niet meer veranderen.
Het circuit is ook een uitvergroting van de kwaliteiten van een auto.
Ja, maar vorig jaar won Verstappen niet. Sergio Perez won.
In Saudi, ja.
In Saudi. Oh, het was alsnog een 1-2'tje, maar het maakt allemaal niet uit. Is dit ook niet een baan waar we wat onzekerder over de prestatie van Verstappen moeten zijn?
Nou, vorig jaar was er iets met een aandrijfas in de kwalificatie, herinner ik me. Dus er was gewoon een technisch probleem waardoor hij die race niet won. En
hij moest dus van, ik weet niet meer welke positie. Was het?
Niet vooraan in ieder geval. Nee. En er was een in de race was er die situatie dat Verstappen op een gegeven moment dat wij dachten, nou, nu gaat hij enorm op Perez inlopen en dan deed hij dat niet. Nee, het is misschien niet de allersterkste. Je zou kunnen zeggen, misschien de allersterkste baan voor de Red Bull Verstappen combinatie. Maar aan de andere kant hebben we Verstappen hier de allerbeste kwalificatieronde ooit die niet werd voltooid zien rijden. Dus dat die baan hem zelf niet zou liggen, dat gaat er bij mij niet in.
Was dat ook 2021?
Dat was 2021.
Ja, toen kreeg je hem in de laatste
bocht. Ja, maar er gebeurde er toch veel in dat seizoen.
bizar seizoen.
Ik heb er gewoon heimwee naar dat seizoen eigenlijk. Wordt nooit meer beter.
Nee,
we kunnen er eigenlijk net zo goed mee stoppen, want het wordt nooit meer beter dan dat.
Nee. Maar Moeken, we moeten het even hypen, want Sergio Perez... Koning van de stratencircuits natuurlijk. Ja, dit wordt zijn weekend, prettig Moeken.
Ja, doen we daar nog steeds aan. Ja. De straatvechter. De Ja, en volgens mij is het bijna een jaar geleden dat Perez de laatste race heeft gewonnen. Moet je nagaan. In misschien wel de beste Formule 1 auto ooit. Nee, het is ongekend. Het is, ik weet het niet. Ja, als Perez nog iets van dit seizoen wil maken, zal die... hier eigenlijk alweer moeten winnen, want anders dan gaat hij gaat sowieso geen kampioen meer worden. Maar als hij er zelf nog een beetje in wil geloven, dan moet hij in ieder geval Verstappen kloppen dit weekend.
Ja.
Maar ik zie geen enkele reden of signaal dat gaat gebeuren.
Nee? Ja, ik heb er wel eentje. Inhoudelijk argument.
Nee, toch?
Ja. Ja, de baan gaat linksom.
Rechtsom.
De baan gaat linksom. Verstappen is altijd minder op banen die linksom gaat. Mindere prestaties geleverd. Ik ben de feitjes erom alweer een beetje kwijt. Maar ik zie Joost alweer met zijn handen voor zijn gezicht wrijven. Maakt weinig indruk. Maar de vaste luisteraar weet waar ik het over heb.
Ik ga hier niet inhoudelijk op in.
Red Bull is snel op Bahrein. Betekent dat dan ook dat je altijd snel bent in Jeddah?
Nee. De hele verhouding downforce, de rechtlijnsnelheid is in Jeddah heel anders natuurlijk. En sowieso de hele afstelling van de auto is anders. Dus we krijgen natuurlijk gewoon weer een nieuw beeld. En er waren een paar teams, ik noem hem McLaren bijvoorbeeld, die duidelijk zeiden van nou deze baan ligt ons niet. Nou dat kan Red Bull niet zeggen. En dat hebben ze ook niet gezegd. Het Bahrein ligt hun altijd wel. Dus we krijgen echt wel wat andere verhoudingen. Of dat ook geldt vooraan, weet ik niet. Maar nou, je moet niet zo raar opkijken als bijvoorbeeld een McLaren opeens veel verder naar voren zit. En dat Mercedes het misschien wat lastiger heeft. Of het worden toch gewoon wel weer nieuwe ronden, nieuwe kansen. En nieuwe beantwoording van vragen die we nog hebben openstaan over de verhoudingen. Want ik denk inderdaad echt dat, nou, als je gewoon meetelt dat Mercedes, want dat hebben we niet benoemd in de laatste podcast, omdat we waren zo snel met de podcast na de race, dat we het nieuws dat Mercedes koelingsproblemen had met de motor hebben gemist.
Ja, zeker.
En nu hoor ik de Mercedes haat alweer denken van ja, excuses. Maar nee, als jij, zoals zij het vertelde, je moet lift en coasten. En dat kost echt gewoon een paar tienden per ronde. Dus we hebben niet het ware Mercedes gezien.
Nee, en dat verklaart ook waarom Russell in eerste instantie makkelijk voorbij de Ferraris kwam.
Dat hebben we gelukkig wel benoemd. Hij ging heel snel ging hij naar voren en opeens was het bluh. Toen zakte ze tempo in en nu weten we hoe dat kwam.
Ja, één Ferrari, die van Leclerc natuurlijk. Maar en daarna zakte hij inderdaad weg.
Ja, en toen kwam Leclerc met zijn remprobleem. Nou, dat heeft hem ook echt gewoon heel veel tijd gekost. Anders had hij zeker voor Sainz gereden. Dat zei hij zelf ook. Ik had anders tweede geworden. Dus ja, en als je dan misschien redeneert dat het gat iets minder groot is, dan zou het iets spannender kunnen worden. Dat is alles wat ik ervan kan maken.
Ja, het is wel een baan, Moeken, waar de verschillen wel weer groot kunnen zijn. Ja, dan moet je toch hopen dat Verstappen niet te snel wegrijdt bij de rest.
Nee, ik zat net nog even te kijken, maar hij was vorig jaar dus als 15e gestart.
Oh ja.
Toch nog tweede gefinished. Ja, dat zegt toch ook wel weer veel. En volgens mij kwam hij nog aardig in de buurt van Perez ook. En dit was volgens mij ook het weekend waarin hij niet helemaal topfit was. Dus er zijn genoeg redenen geweest waarom hij vorig jaar niet gewonnen heeft. Hij is op iedere baan favoriet voor ons nog. En dat zal hier niet anders zijn.
Ja, behalve Singapore.
Maar goed, Jeddah is natuurlijk wel... Ja, behalve Singapore. Nee, maar het is natuurlijk wel een circuit, dat hebben we ook al gezien, waar gekke dingen kunnen gebeuren als in crashes, rode vlaggen, aparte safety car situaties. Dus dat zou nog wel voor gekke dingen kunnen gaan zorgen natuurlijk.
Ja, het is wel jammer dat we geen Mick Schumacher en Nicolas Latifi hebben. Of Nikita Mazepin, heeft ook nog een rode vlag veroorzaakt. Dus dat, ja, die, jammer, ja, die types hebben we niet meer.
Nee. Nou, Stroll kan het ook altijd nog. Stroll heeft een hele goede race gereden de afgelopen week. Maar Stroll zou hier ook nog... En we hebben nog Logan Sargeant natuurlijk.
Oh, ja.
Hoewel, zijn probleem waardoor hij van de baan ging in Bahrein kwam door het nieuwe stuur. Wat we benoemd hebben in de Heen-podcast, dat Williams een nieuw stuur heeft. Dat was het probleem, dat zijn rembalans verschoof automatisch dankzij het stuur.
Zijn b-ball.
De b-ball, want de b-ball knop zit op het stuur.
Ja.
En die correspondeerde niet helemaal op de juiste manier met de daadwerkelijke b-ball.
Ja.
Dus toen ging je rechtdoor.
Ja.
En, want we hebben het benoemd, Williams heeft tegenwoordig een stuurtje met het scherm in het stuur. Net als iedereen heeft, behalve zij hadden hem in de cockpitrand. Ja, en dat ging fout. Ze zie je, kinderziektes.
Ja, nou ja, maar laten we voor hopen dat niemand crasht. Al hebben we nog ook geen uitvaller gehad. Hè? Bahrein was de eerste openingsrace ooit zonder uitvaller, toch?
Ja, nou dat is natuurlijk...
Voor de eerste 20 jaar, zoiets.
Ik denk dat is echt een enorm compliment toch aan al die Formule 1 teams.
Ja.
Die Formule 1 auto's zijn absurd complex. Ze hebben 3 dagen om het te testen. Daarin gebeurde al vrij weinig qua stilvallende auto's. En in de race valt er geen één stil. En dat komt ook omdat ze tegenwoordig allemaal testbanken hebben waarbij ze eigenlijk het hele rijden simuleren, inclusief rijwind en dat soort dingen. Dus ja, ze zijn wel meer getest dan alleen op de baan. Maar dan nog is dat gewoon alle auto's aan de finish is gewoon super knap.
Ja, vorig jaar was het natuurlijk die 1-2 van Red Bull Racing. Daarachter was het de Aston Martin. Moeke, viel toch een beetje tegen in Bahrein. Hè? Dus is dit dan iets waar we nu meer van kunnen verwachten dit weekend?
Dat zou goed kunnen. Ik weet niet of ze echt tegenvielen of dat we ze daar hadden verwacht. De racesnelheid viel inderdaad wel een beetje tegen. Al vond ik Stroll dat hij wel weer makkelijk naar voren reed. Ja, ik had het er ook met Topin over in de terugblik van de week. Je hebt gewoon 3 races nodig, wat Joost eigenlijk ook al zei, om gewoon toch het complete veld in te kunnen schatten dit jaar. Omdat het 3 totaal verschillende banen zijn. En ik denk dat we na die laatste race in Melbourne toch wel een veel beter plaatje gaan krijgen.
Ja, dan weten we echt een beetje hoe de verhoudingen liggen.
Ja, nu zitten we nog zo... het is gewoon echt natte vingerwerk. En dat is hartstikke leuk, want we kunnen de verwachtingen een beetje... Maar we moeten gewoon... het enorme cliché. Kijk, er zijn twee dingen duidelijk. Eén ding is duidelijk dat Red Bull de snelste auto is. En dat Verstappen dit weekend weer gaat winnen is de kans heel groot. De vraag is vooral met hoeveel. En of je op pole komt, want dat is een wat meer precaire situatie voor Red Bull. Ja. En het tweede wat we eigenlijk al weten is dat er gewoon een enorme splitsing is tussen de voorste vijf teams en de achterste vijf teams. Dus als Aston Martin niet goed presteert, dan komen ze even nog wel in de punten, denk ik. Het is niet zo dat Sauber opeens zevende wordt of zo. Dat zie ik niet gebeuren.
Nee, mag ik wel één team even uitlichten? Wat we een beetje onderschatten misschien. Haas. Ja, want die hebben het vorige week supergoed gedaan.
Ja.
Met, wat was het, Magnussen die tiende werd in de kwalificatie. Of Hulkenberg natuurlijk, die tiende werd in de kwalificatie.
Ja. Aan wie is Haas gelieerd?
Een Ferrari.
Wie heeft er nog meer een enorm bandenprobleem opgelost?
Ferrari. Ja. Ik voel me net zo'n kleuter die hier overhoord wordt.
Sorry.
En ik ben echt bang om fouten te maken.
Ja, nee, maar deze was zo makkelijk. Weet jij het zelf. Nee, ja. Ja, Ferrari zit in het hoofdkwartier in Maranello.
Weet jij het zelfs?
Ja, een geitje natuurlijk. Geen grap. Haas zit in het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello. En die auto is qua concept vaak heel erg hetzelfde als de Ferrari. Het ziet er ook best wel hetzelfde uit. Al is de uiterlijke veranderingen nu wat groter dan dat ze vorig jaar waren.
Ja.
Maar ja, ze hebben gewoon iets opgelost met die... Met hoe de auto de banden vreet in de race. En dat is gunstig voor Ferrari. En dat is natuurlijk ook doorgecijpeld naar Haas. Want het is voor Ferrari ook gunstig als Haas het goed doet.
Ja, want dat is het ook. Want vorig jaar zag je natuurlijk Moeke dat de Ferrari's, hè, dus ook met Haas erbij, supergoed waren in de kwalificatie en in de race dan heel erg tegenvielen. Ja, als Haas dan ook eens een beetje die race onder controle krijgt, heb je misschien toch weer een leuke strijd rondom die tiende plek.
Ja, al denk ik wel dat ze ook bij Haas nog wel afwachtend zullen zijn. Want er zeiden ze ook na afloop van dat ze eigenlijk niet verwachten dat ze iedere race zo competitief zouden zijn. Dus ook hiervoor geldt weer dat het een goede graadmeter is om te kijken waar ze nou staan dit weekend.
Ja, nou toch interessant om te volgen. Net als Moeke, wij gaan weer naar de race van Yuki Tsunoda kijken.
Yuki de Rookie.
Ja, weinig meer van gehoord. Ik dacht dat die hype, of hoe zeg je dat, die rel wel wat groter zou zijn. Maar het viel wel mee.
Ja, met alle respect, maar het is natuurlijk ook maar Yuki de Rookie. En als je dan een Saka Horner hebt, hè, een Verstappen die misschien naar Mercedes gaat. Ik heb op vliegveld in Istanbul trouwens nog een paar Engelse kranten gelezen in de lounge. Schitterende lounge trouwens. Maar pagina's lang over Horner heet. En bijna niks over de race zelf. Dat vond ik toch ook wel grappig. Maar dat geheel terzijde.
Ja, nou ja, we gaan in ieder geval... Onze tip van dit seizoen is, blijf de race van Yuki Tsunoda volgen. Yuki de Rookie.
Dat wel.
En dan heb je altijd een leuke race.
Moeten we niet eens stoppen met hem Yuki de Rookie hier noemen? Want hij is volgens mij gedebuteerd in 2020 uit mijn hoofd.
Ja, nee, maar,
ja, maar dat is toch een grap?
Ja, dat weet ik maar.
Hij gedraagt zich als een rookie. Dat is een beetje het ding.
Ja, maar het klinkt zo lekker. Yuki de Rookie.
Ja. Ja. Oh, hebben we iemand in het GP-spel die Yuki de Brookie, toch? Yuki de Brookie.
Nee, ik vind het hele idee van elke week de race van Yuki uitlichten fantastisch. Want het is gewoon waar. Hij heeft altijd enerverende races. Dus daar ben ik helemaal voor.
Oh, gelukkig.
Ja.
Ja. Nu we toch lekker in de voorspelbare modus zitten, laten we gelijk doorschakelen naar de voorspellingen voor het nu.nl GP-spel. Normaal gesproken zou ik eerst even over het weer beginnen. Maar ja, in landen als Saoedi-Arabië, Moeke, we kunnen het heel kort behandelen, denk ik.
Ja, nou in Bahrein hadden we natuurlijk nog die harde wind. Waar trouwens wel het hele weekend over ging, hè, die inderdaad wel een beetje spelbreker was. Dat valt hier eigenlijk wel mee. Er waait wel een matige windje van de kust. Maar het is het hele weekend lekker weer. Overdag 29 tot 30 graden.
Lekker.
En s'avonds als er gereisd wordt en gekwalificeerd, koelt het af naar 26 graden aan het begin van de kwalificatie tot 24 graden naar het eind van de kwalificatie in de race. Dus ja, ideale omstandigheden om te racen hier in Jeddah.
Nou, dan weten we ook dat dat geen invloed gaat hebben op de uitslag. Zometeen gaan we het nog allemaal over nog een andere rel in de Formule 1 hebben. Maar eerst even de voorspelling. Normaal gesproken is dat het einde van de podcast. Nu dus niet. Mm-hmm. Joost, waar ga je voor?
Ik denk toch dat ik stappen en dan dus dat is de ik denk toch dat Mercedes opeens best wel goed gaat zijn dit weekend.
Oké.
Ja, dus ik zeg Hamilton 2, Russell 3. Uitslag van de race hebben we het hier over.
Ja, uiteraard. Moeke?
Verstappen, Norris, Hamilton.
Norris vind ik een goede... Ja,
ook wel.
Wat we eerder benoemd hebben.
Ja, maar het wordt gewoon weer een 1-2'tje voor Red Bull, hoor.
Dat mag jij zeggen, maar als mensen... Ja, dan wordt het ook heel saai als we al een keer allemaal de voorspelbare voorspelling doen.
Nee, maar jullie doen het steeds niet.
Nee, dus doe jij dat. Dan kom je heel intelligent over. Dat, je schiet ook wat tekort natuurlijk, dus dan dat compenseer je weer een beetje mee.
Ja, je moet in dit geval ook een beetje voor zekerheid kiezen.
Ja, nee, 100%. Maar ik kan de luisteraars één ding meegeven die meedoen aan het GP-spel.
Ja.
Als je mijn voorspelling volgt, dan is het wel spannend. Ja. Maar je gaat niet winnen.
Nee, het wordt,
misschien ooit een keer weekwinnaar, omdat je een creatieve oplossing hebt. Maar je gaat niet winnen als je mijn voorspelling volgt.
Nee, dus gewoon Verstappen, Perez, Hamilton.
Ja.
Nou, dat gaat het worden. Dat gezegd hebben.
Ja.
Ja, Hopinnen zegt dat heel vaak.
Hopinnen er toch een beetje bij, zeg.
Ja, die is er niet bij door het tijdstip wat we opnemen. Dinsdagavond laat. Toen kwam er ook nog vandaag, of eigenlijk gisteren al een beetje nieuws over een ander grote rel in de Formule 1.
Ja.
Van de FIA-voorzitter, Mohamed.
Zo noemde hem een teambaas die op dit moment ook heel erg veel in het nieuws is. Die noemde hem ooit een keer even bij een off-the-record, moet ik erbij zeggen. Niet helemaal eerlijk, maar goed, noemde hij hem Mohamed. En dat komt wel steeds meer een beetje tot uiting dat het misschien niet zo raar is dat hij zo genoemd wordt. Mohamed Ben Sulayem heeft het over de FIA-president, waar de FIA net een statement over heeft gegeven dat zij inderdaad de zaak onderzoeken. Het is op basis van een klokkenluider, twee dingen. Eén is dat hij de tijdstraf van Fernando Alonso vorig jaar in Jeddah. Die hele situatie met raakte de krik nou de auto of niet. En dat hij een meter naar rechts in de pitbox stond. Weet je dat nog?
Nog een vraag bij de theatershow, hè? Voor de quiz.
Oh ja, heel goed. Ja. Nou, daar zou hij zich mee bemoeid hebben. Dat moet de FIA-president zich helemaal niet mee bemoeien. Dat heeft die klokkenluider gemeld. En vandaag kwam naar buiten, en de BBC zit hier bovenop, moeten we even een bronvermelding doen, dat hij een spelletje gespeeld zou hebben om de licentie, de FIA-licentie van Las Vegas tegen te houden. Ik denk dat dit ook weer een topje van de ijsberg is van de enorme strijd die gaande is tussen de Formule 1 aan de ene kant en de FIA aan de andere kant. En dat Mohamed Ben Sulayem daar misschien iets te veel, moeten we dat zeggen? Hij maakt iets te veel de verkeerde mensen boos op dit moment, denk ik. En er is in 2025 weer een presidentsverkiezing voor de FIA. Ik ben benieuwd of hij die haalt. En als dit onderzocht wordt en het blijkt dat hij daar schuldig aan is, dan kan een FIA-president die zich met de uitslag heeft bemoeid, en dat doe je als je gaat bemoeien met een tijdstraf van een bepaalde coureur, die kan niet aanblijven. Denk ik dat we het daar allemaal over eens zijn.
Ja, dat lijkt me.
En dus ik denk dat de dagen van FIA-president in die hoedanigheid, hij blijft al gewoon doorleven, neem ik aan, maar dat zijn dagen als FIA-president in ieder geval zijn geteld.
Ja, hij is wel zijn de dood ontsnapt, toch? Ken je die beelden dat hij in de Formule 1-auto ging rijden?
Ja. Met een Renault. Toen stond de traction control niet aan, denk ik.
Ja, dan moet je maar eens opzoeken. Dan mocht hij in een Formule 1 auto rijden in een Renault. En die crasht hij echt na 100 meter of zo.
Ik moet zeggen, de meeste mensen die in een Formule 1 auto zouden stappen, die zouden op dezelfde manier crashen, hoor. Maar hij liet het ook allemaal filmen toen en zo. En toen crashte hij. Ja, dat zijn legendarische beelden.
Ja, mooi. Ja. En ook een oude auto, hè. Dus die volgens mij. Dus dan die bouw je ook niet zo heel makkelijk op.
Nee, ik zou de factuur wel eens willen zien van van dat geintje.
Ja, hij zal genoeg geld hebben.
Maar dit is dus ook nog een wordt vervolgd kwestie. En we hebben het ook nog meegemaakt, gehoord. En dat was diezelfde Ben Sulayem na de kwalificatie op vrijdag dus in Bahrein aan Verstappen zou hebben gevraagd om een statement te maken als steun voor Horner. En daar wilde Verstappen niet aan meewerken. En ik moet zeggen, die avond kwamen de foto's al binnen. Toen was Mohamed Ben Sulayem met Verstappen in gesprek. En dan zag je de foto's en dan hield hij zo de hand voor zijn mond. Ik doe het nu even na, dat horen de mensen wel. Weet je wat je voetballers ook, nou, dat vind ik ongeveer het allerergste moderne fenomeen in de voetballerij, zie je dat ook doen, dat ze niet gevoelig zijn voor liplezers. En dat deed hij dus ook. Maar in zijn geval snap ik het wel, want als je dat vraagt aan Verstappen en liplezers, hoort het. Maar
ik heb nog, sorry, ik onderbreek je even. Ik heb nog nooit een recent nieuwsbericht gezien op basis
nooit.
Van een liplezer.
Nee, daarom die voetballers, dan zie je de trainer van of een speler van FC Schubbekutteveen, die wordt gewisseld en die zie je dan na afloop van de wedstrijd, zie je hem zo met zijn hand voor mond van het veld aflopen.
Ja.
Nou, wat spannende dingen worden daar besproken, zeg. Ongelooflijk.
Ik weet dat in Spanje gebeurt dit wel.
Ja.
Maar
in Nederland heb ik het letterlijk nog nooit meegemaakt. Dat er een, nee.
Voetballers overschatten zichzelf zo erg. Man. Echt ongelooflijk.
Ja. Oh. Maar Ben Sulayem die deed dat dus ook. Maar de fotograaf die in de bus stond, die konden dat gewoon horen. Dus de Telegraaf kwam hiermee inderdaad. Dus dat vind ik wel een beetje raar.
Ja. Ja, veel politiek deze dagen in de Formule 1.
Ik zeg er nog maar een keer bij dat wij als verslaggevers, tuurlijk, dit is nieuws en we volgen het allemaal. Maar dit is ook niet dat wij nou heel graag willen. En mensen die denken dat de media dit allemaal oppompen. Ik denk dat de media nog heel voorzichtig omgaat met dit onderwerp. De meeste media. En dat het eigenlijk nog veel meer opgepompt zou kunnen worden dan dat het nu al wordt. Dus mensen die dat denken, stap alsjeblieft een beetje af van het beeld van dat de media dit alleen maar aan het doen zijn. Want er zijn dingen gaande. En wij schrijven er zo feitelijk mogelijk over.
Ja.
En
speel ik wel even advocaat van de duivel. Mensen zullen nu zeggen, ja, maar jullie hebben het toch ook weer een half uur over?
Ja, dat klopt. Ja,
dus maar dat is toch ook...
Ja, maar het gaat ook als op een gegeven moment het gerucht gaat dat Verstappen naar Mercedes gaat, dan gaat het heeft nu al invloed op Red Bull. Red Bull is de coureur, het team van de coureur waar wij het meest over praten. Dus ja, dat zou wel heel raar zijn als we het daar niet over hebben, toch?
Dat is waar. Nee.
Ja. En als ik trouwens naar de pageviews kijk van de berichten over Horner bij ons op de site, dan wordt dat gigantisch goed gelezen. Dus
doet de media het voor de kliks?
Nee, de media...
Ben even advocaat van de duivel.
Ja, dat is heel goed. Nou, dan, maar ja. De media doet het natuurlijk door de media voor de kliks. Daar is zeker online media bestaan bij de grillen van de kliks. Dat is gewoon zo. Maar je ziet ook wat goed geklikt wordt en wat niet goed geklikt wordt. En aan de ene kant is het lees je dan van, ja, mensen vinden dat de media iets op pompen, maar iedereen klikt er wel op. Ja, dan denk je, moet je er ook niet op klikken.
Ja, dat is altijd op nu.nl. Dan hebben we altijd de nieuwste nieuwtjes over André Hazes junior en zo.
Ja.
En dan zeggen altijd mensen...
Dat lees ik niet hoor. Nee, maar
het wordt
wel
non-nieuws. Dus ja, voor één.
Ja, non-nieuws. Ah, dat lees ik allemaal niet. Maar het wordt wel 400.000 keer gelezen. Ja, ja. Nou, dan, en dat geldt voor dit ook. Ja. Dus ja, dan denk ik...
Al moet het altijd niet de hoofdmoot zijn. Tenminste, bij nu.nl vinden wij niet zo.
Nee, helemaal niet.
Is ook niet zo.
Zeker niet. Maar,
wat we doen om de kliks.
Nee, absoluut niet. Maar je weet wel wat leeft en wat niet leeft op basis van dat.
Ja.
Dus...
Oké, nou nog één dingetje, Moeke, speciaal voor de kliks. Heb je nog de naakt... Nee, geintjes. Nee, ik heb wel beelden gezien van een gloednieuwe baan in de hoofdstad van Saoedi-Arabië, Riyadh, inderdaad. Ja. Als je het nog niet gezien hebt als luisteraar, zoek die beelden even op. Want we gaan Mario Karten in de Formule 1, Moeke.
Allerlei hoogteverschillen en het is gigantisch.
Ja.
Nee, te gek. Als er zo uitkomt, als het op de plaatjes lijkt, want... Dat wil ik ook nog wel. Vaak zie je dan van die hele spectaculaire foto's. En als we er dan zijn, dan valt dan wel mee. Maar dat hebben ze trouwens ook hier gedaan. Hè. Ze waren hier bezig met de grootste wolkenkrabber ooit.
Ja.
Die zou een kilometer hoog zou die worden. Ongelooflijk. En hij is nu 100 meter hoog. Ik ben er vanmiddag langs gereden. Maar de aannemers die zijn opgepakt een paar jaar geleden. En sindsdien wordt er niet meer gebouwd.
Oh ja.
Omdat er geld meer in gestoken wordt. Dus eerst nog maar zien of het komt. Maar het zijn spectaculaire plaatjes inderdaad.
Ja, wat je dus ziet is dat er een baan gebouwd gaat worden voor 2027. Dan moet dus de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet meer op Jeddah verreden worden, maar in Riyadh.
Dat is de bedoeling? Komen er niet gewoon twee races in Saoedi-Arabië?
Ja, dat zou ongetwijfeld vast wel kunnen. Ja. Ik meen dat het in eerste instantie...
Nee, volgens mij niet hoor.
Nee, dacht
volgens
ik
mij
ook.
Is de bedoeling dat deze dan weggaat.
Ja, ik dacht ook dat dit een tijdelijk circuit was, omdat ze nog niet op tijd klaar waren met Riyadh, maar ze toch de Grand Prix wilden binnen slepen.
Ja.
Kan allemaal met het oliegeld natuurlijk.
Ik moet bekennen, ik heb vandaag de basics van de andere onderwerpen die we hebben besproken een beetje bijgehouden, maar ik wilde ook gewoon even een dagje... Geen nieuws, dus ik heb de beelden van Saoedi-Arabië circuit nog niet bekeken.
Heb je dat nog niet gezien?
Nee, maar jullie twee hebben dat wel gezien, dus dan denk ik, dan kunnen jullie dit voor jullie rekening nemen.
Nou ja, heel kort dan nog even. Het wordt 21, het krijgt 21 bochten. Het wordt een circuit langer dan Spa. En er is een hoogteverschil van 108 meter. Maar de eerste bocht, dat wordt gebouwd op een soort van heuvel, een kunstmatige heuvel. Die gaat 70 meter omhoog en heeft dan een scherpe bocht naar links. Dus lijkt heel erg op Austin.
Kota. Ja.
Kota. Maar dat hoogteverschil is zo groot als 20 verdiepingen van een flat.
Wow.
Ja, alsof ik betaald word door Saoedi-Arabië.
100 meter of zo, toch? Ja.
Ja, 70 meter. Ja, echt. Je moet het zien. Het is echt geweldig.
Oké, nou ja. Jullie weten mijn mening over dit soort... eerst zien dan geloof. Maar...
Ja. Nou ja, op zich 2027 moet het al klaar zijn. Dus... Zoek het uit. Ja,
hoe heet dat? Wat ik ook wel nog niet verteld heb hier, maar ik zat in de Uber vandaag. Ik heb geen auto gehuurd hier, want dat vind ik toch een beetje te link. Maar ze rijden hier dus behoorlijk heftig. In Dubai heb je dus dat hold your lane principe. Hè? Daar heb ik altijd prima op gereden. Bahrein kan je ook prima rijden trouwens,
nou.
Net als in Qatar. Nou, Bahrein gaat toch aardig?
Ja, dus je moet gewoon meedoen met hoe ze daar rijden. Dan gaat het het beste. Je moet niet Nederlands rijden. Mijn rijstijl past beter bij Bahrein dan bij Nederland.
Ja, het is dat je het zelf zegt.
Ja. Richting aan wijze wordt daar helemaal niet gebruikt.
Nee, hier is het echt totale chaos. En ook die wegen die zijn echt volkomen onlogisch aangelegd. Je moet op een gegeven moment, dan ben je dus al bijna bij je locatie, maar dan moet je nog een kilometer doorrijden. Dan moet je een U-turn maken om op de andere weghelft te komen. Echt, het slaat helemaal nergens op. Maar ik moet dus alles met Ubers doen hier. En daardoor heb ik dus al een paar vrienden gemaakt met Uberchauffeurs. En vanmiddag heb ik de mooie culturele route langs het paleis hebben we genomen. Nou, dat was toch wel echt te gek, het Paleis van de Koning. Bijna ben ik aangehouden, want ik pakte mijn telefoon om een foto te maken.
Ja.
En de Royal Guard, die stond daar. En Faisal, mijn Uberchauffeur, met wie ik vrienden heb gemaakt. Ik heb ook zijn telefoonnummer. Ik ben bij hem thuis uitgenodigd om te komen eten van de week. Mm. Die sprak amper Engels, maar we stonden elkaar wel. Maar toen ik mijn telefoon pakte, zei hij... No. Hij was totaal in paniek. En dat was dus niet, dat was dus niet de bedoeling. Maar nee, we zijn goed weggekomen. En toch het Paleis van de Koning nog eventjes meegepakt vanmiddag.
Oh, ja. Dus het bijna oppakken is dat je je telefoon uit je zak wilde halen. Bijna een foto wilde maken. En dat niet deed.
Nou ja, ik
het stond al met mannen met mitrailleurs.
Oh. Maar had je wel zelf die 5 moeken?
Ja.
Alleen Call of Duty spelers snappen deze referentie.
Okay. Ik vind het mooi hoe Moek altijd zijn verhaal aanvliegt. Ik vind het geweldig.
Nou ja, als de taxichauffeur je ergens voor waarschuwt, dan moet je toch wel... Dan is het serieus. Dus ik moet het nu even voor Moek opnemen. Moek, een goed verhaal. Maar ik stel toch voor dat je morgen even met Faisal die kant op rijdt en dan wel 1 stap verder gaat. Dan,
Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Ik hou me echt gedijst hier. En ik moet wel zeggen, ik vind de Saudi's die ik... Want het is hier dus helemaal niet ingesteld op toeristen. Het zijn ze allemaal niet gewend. Sowieso zijn toeristen hier pas... die waren hier pas sinds 2019 welkom. En toen kwam corona. Dus het is eigenlijk gewoon heel weinig geweest. Maar ze zijn echt wel ontzettend vriendelijk allemaal. En ze zijn toch blij dat je er bent. De gewone Saudi's.
Nou, gelukkig.
Dat gevoel heb ik, hè?
Oké. Okay. Ja. Nou. Moeko op avontuur in Saudi-Arabië. Dat belooft veel goeds voor de terugblik, waarin we natuurlijk misschien wel weer de couleur lokaal erin moeten vliegen.
Ja, waar zit een beetje voorproefje. Maar het vindt sowieso al heel wat dat hij in de goede Uber is gestapt.
Ja.
Want in Amerika een verkeerde Uber stappen is nog 1 ding, maar nou ja.
Nou, gisteravond kneep ik hem wel nog eventjes hoor, Joost. Dat was echt, zo'n 4 uur 's nachts kwam ik hier aan op het vliegveld. En ik had alles wel geregeld, gewoon hotel natuurlijk, maar geen vervoer van het vliegveld naar het circuit. Ik had wel gelezen dat ze hier Uber hebben, dus het stelde me enigszins gerust. Maar mijn powerbank was leeg, dus ik had nog maar 30% in mijn telefoon zitten. En ik had ook niet echt geen mobiele databundel. Dus ik stapte het vliegveld uit. Nou, dan word je hier wel meteen aangeklampt door allerlei obscure taxichauffeurs. Ik weet niet of ze echt obscuur zijn, maar gewoon... Als bijen stormden ze op je af om je in een taxi te trekken. Nou, dat vond ik al helemaal te link. Dat durfde ik ook niet aan. Uiteindelijk met de wifi van het vliegveld had ik... Ja, uiteindelijk met de wifi van het vliegveld heb ik een Uber kunnen regelen. Nou, dat ging goed. Alleen ja, net als veel andere mensen hier sprak ook mijn Uberchauffeur geen Engels. Dus ik in die Uber, het holst van de nacht in. Het was nog wel een half uurtje rijden, maar ik kon dus niet zien waar die heen reed. Op een gegeven moment dacht ik ook nog bij mezelf van ja, want mijn hotel lag dus best wel een beetje buiten de stad. Als ik nu bij het hotel kom, misschien is dat hotel ook wel niet 24/7 open. Dat had ik niet gecheckt. Dus ik begon echt peentjes te zweten, want mijn telefoon was dus ook leeg. Ik had geen powerbank. En ik denk, ja, misschien, wie is deze man? Hè? Misschien, je hoort al die gekke verhalen van die Houthis die ook in de buurt zitten. Misschien word je wel meegenomen in de woestijn. Hè? Ja, ik snap dat dit spook toch weer van alles door je hoofd. Ook omdat je al zo'n lange reis achter de rug hebt. Maar nee, gelukkig ging het goed. Toen ik aankwam bij mijn hotel, was hij nog open. En ik werd erg aardig onthaald door de vriendelijke mensen hier. Maar ik zat niet op mijn gemak in die taxi.
Het is zo mooi. Het is mooi, Moeke. Fantastisch.
Ik kan me dit helemaal voorstellen. Ik heb dat ook al zo vaak meegemaakt dat je ergens... Ik vind niets kutter eigenlijk dan in een land aankomen in de nacht. Zeker een land waar je nog nooit bent geweest, waar je niemand kent. Kijk, zelfs nu in Bahrein landde ik ook om 1 uur 's nachts of zo. Maar Bahrein ken ik inmiddels helemaal uit mijn hoofd. Dus ik zou bij wijze van spreken kunnen lopen naar een motel. Maar in Saudi-Arabië, ik kan me helemaal inleven. Maar heb je nog naar mijn geluid gesproken? Want ik zei dat je dit kogelwerende vest en die helm van Bas uit Oekraïne mee moest nemen.
Oh ja.
Ben ik vergeten. Ja, ik speel veel Call of Duty, dus hopelijk komt dat nog een beetje van pas. Ja. Ja, of hopelijk eigenlijk helemaal niet, moet ik zeggen.
Nee, ik, maar dat zeggen.
Ik zou daar zoveel mogelijk van vandaan blijven.
Ja,
dat is niet de echte wereld.
Ja, nee, dat, nee. Nee.
Nou, stukje couleur lokaal. Alvast. Ja. Het is een hele lange podcast geworden van een uur. Ja, natuurlijk de insteek was Max Verstappen naar Mercedes, ja of nee. Daar gaan we misschien wel de komende dagen meer over horen. Ja. Blijf daarvoor vooral nu.nl in de gaten houden. Maar ja, het blijft voorlopig echt bij speculeren. Maar het is wel leuk om op een verjaardag het erover te hebben.
Precies.
Natuurlijk.
Maar mensen vragen zich misschien af waarom wij er op nu.nl niet over geschreven hebben. Maar ja, ik zag dit scenario werd vorige week al ergens in een podcast van The Race volgens mij gemeld.
Ja.
Toen zag ik het zondagavond had motorsport.com, maar die hadden het ergens onderin als een soort van zijspeculatie. En op een gegeven moment kwam het steeds. Kijk, Telegraaf had het op zich ingestoken met dat die clausule met Marco inderdaad bestaat. Nou, dat is prima. Dat is goed. Maar ja, mensen tikken ook wel heel veel van elkaar over. En dat, daar schiet je ook niet zo van.
Ik denk dat we verwijst onze lezers en luisteraars graag door naar morgen. Want morgen is de mediadag. Dan kunnen we Verstappen er zelf naar vragen. Ja.
Ja, de podcast staat natuurlijk woensdag online. Dan is de mediadag. Ja. Dus ja, als je dit in de ochtendspits luistert. Ja, houd vooral nu.nl in de gaten. En als wij het al brengen of er iets over gaan zeggen, precies, dan weet je dat het.
Ik ga er morgen volle bak mee aan de slag.
De podcast kunnen we lekker gaan speculeren, maar in artikelen. Mooi dat je niet goed kan articuleren met het woord artikelen. Mooi. Maar in artikelen doen we dat gewoon wat minder, want we moeten gewoon proberen een beetje solide te zijn.
Ja, nou, afijn. Dat was onze reflectie op deze zaak. Moeke, stay safe, jongen. Hey.
Ja, ik ga mijn best doen. Gaat lukken.
Hou je taai.
Yes.
En veel plezier.
Komt ook
Joost, dankjewel weer voor jouw context allemaal. Heb je nou nog vragen voor deze mannen voor de terugblik van aanstaande zaterdagavond? Dan kan je natuurlijk mailen via podcast@nu.nl. En je kan je natuurlijk weer abonneren via Spotify. Ik roep het elke week weer, maar doe het een keertje.
Ja, doe het gewoon een keer.
Doe het een keertje. Ja. Dat zou leuk zijn. Dat helpt ons echt heel erg.
Yes.
Dus we moeten nog heel even de tijden doornemen, want tot slot dan. De tijden, want je moet toch wel even opletten.
Ja, je zit mij steeds af te kappen en zelf kom je steeds meer met nieuwe dingen.
Ja, zo ben ik. Ik stil de hele show.
Moet ik het even erbij pakken?
Ja, doe maar even.
Ja, okay. Even kijken. Vrije training 1, 2:30 op 7 maart, dat is donderdag. Ja, ja. Dan om 6:00 vrije training 2. Ja. Vrije training 3, weer om 2:30 op vrijdag. En op vrijdag om 6:00 de kwalificatie. En om zondag om 6:00 zaterdag. Sorry.
Zaterdag.
Ik krijg het niet. Dit is gelukkig de laatste keer dit jaar, maar zaterdag 6:00 is de race.
Ja. Als je gewoon om 6:00 ergens klaar voor zit en 2:30 op donderdag, vrijdag, zaterdag, dan zit het allemaal wel goed.
Slimme jongen ben jij, hè?
Hey. Ja. Nou,
maar als je dus zaterdag om 2:30 klaar gaat zitten, dan zie je niks. Nee. Nou, Premier League is het dan waarschijnlijk.
Ja, zoiets. Nou, zullen we...
Ja, nu echt.
Ja.
Doei.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!